Goedenavond gemeenteleden, gasten en iedereen die dit thuis, die later de dienst thuis zal beluisteren. U bent alle van harte welkom in deze dienst, waarin zo voor zal gaan dominee Op het Hoofd. Volgende week hoopt dominee Noorlander uit ons Twedde voor te gaan. De collecte is bestemd voor het kerkenwerk in Tjuchem. En onze organist is Tief Oldenhuis. Onze aanvangslied is lied 562, de versen 1 tot en met 3. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Eeuwige die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond over Jezus. Dan zul je misschien zeggen, daar gaat het wel vaker over in de kerk. Dat klopt, maar we zijn bezig met een serie vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vorige keer hebben we het gehad over dat Jezus zowel God als mens is. En vanavond gaan we mee verder. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi, bedacht ik tijdens de voorbereiding, om te leren ook van gelovigen voor ons, hoe zij over Jezus gesproken hebben. Wat ons ook weer kan inspireren, hoe wij over Jezus kunnen spreken, maar ook juist hoe wij tot Jezus kunnen spreken. En hoe we hem mogen noemen en wie hij voor ons wil zijn. Vanavond dus over Jezus, de hoge priester, die volkomen verzoening brengt. Daar gaat het volgende lied ook over, 556, de eerste vier coupletten. Samen verder bidden. Jezus, de haard van uw aanwezigheid, zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Wij prijzen u, drie-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, dat u ons hier niet alleen gelaten hebt op aarde, buiten het paradijs. Maar dat u in Jezus, Hemelse Vader, naar ons toegekomen bent. En alsof dat nog niet genoeg was, dat u met uw Heilige Geest in ons gekomen bent. En dat wij zo met u verbonden mogen zijn. Dat we Pinkster hebben mogen vieren een paar weken terug. En dat we elke dag, elke week daaruit mogen leven. Uit Pinksteren en uit Pasen. Elke zondag, de opstandingsdag. Jezus leeft en wij met hem. We danken u dat we vanavond hier weer in de kerk in Tjuchem kunnen zijn. En we zijn hier om meer van u te leren. Om u beter te leren kennen. En daarom bidden we, Heilige Geest, spreek zelf door uw woord, door de Bijbel, tot ons. Als we aan de hand van geloofsbelijdenissen van gelovigen die ons zijn voorgegaan, het Bijbels getuigenis hopen na te spreken, spreekt u dan zelf tot ons. Dat het ons raakt, dat het ons goed doet, dat het onze blik op u verbreedt en dat het ons helpt in de verwondering en in de aanbidding en in het leven van de dankbaarheid. Laat het zo een goede en gezegende avond zijn. Niet alleen tot zegen voor ons, maar ook voor de mensen om ons heen. Voor alle mensen die hier in Tjuchem wonen. Heer, ontferm u. Zegen dit dorp. Zegen deze provincie, ons land, heel de wereld. Laat uw koninkrijk komen. Om Jezus wil. Amen. Vanavond dus vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 20 en 21. En daar heb ik twee gedeelten uit de Bijbel bij opgezocht. De eerste is Jesaja 53 en de tweede Hebreeën 10. Jesaja 53 en Hebreeën 10. Nu is dat gedeelte uit Jesaja een gedeelte wat gaat over de dienaar van de Heer, de knecht van de Heer. En dat kun je in eerste instantie toepassen op Israël, het volk van God, wat veel moet lijden. Maar uiteindelijk blijkt dat dat ook gaat over de zoon van Israël, over Jezus. Dus als je Jesaja 53 lezen, kun je daarbij eigenlijk denken aan Jezus. Want dit beschrijft een soort wat Jezus heeft gedaan en wie Jezus is. Jesaja 53. Wie kan geloven wat we hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een loods valt hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht. Door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht werd geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen. Om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Dat is de lezing uit de profeten. De tweede lezing is uit Hebreeën. Dat is een preek die op papier is gezet. En een heel boeiend boek waarin ook allerlei lijnen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament worden gelegd. En wij lezen dan daarvan de eerste 25 versen van hoofdstuk 10. We vallen eigenlijk midden in een soort betoog in, maar nou ja, anders moeten we nog meer lezen. En ik vond het al aardig lang, dus dat is maar even zo, maar dan komen we er vanzelf in. Hebreeën 10, de eerste 25 versen. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet, en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit tot God naderen, met steeds dezelfde offers ooit tot volmaaktheid te brengen. Dat gaat dus over de offers in de tempel. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan die dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met die offers de zonden weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan immers onmogelijk zonde wegnemen. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, en dan volgt er een citaat uit Psalm 40 die we straks gaan zingen. Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagde u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagde u niet. Ook al zijn dit offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft, om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd. De priesters blijven dagelijks hun diensten verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen, die de zonde nooit kunnen wegnemen. Terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonde, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht tot van zijn vijanden een bank voor zijn voeten is gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af, want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik in de toekomst met hen zal sluiten, spreekt de Heer, in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe, levende weg gebaand en doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Je merkte in dit hoofdstuk, hoofdstuk 10 van Hebreeën, een parallel die er getrokken wordt met de hoge priester uit het Oude Testament. Uit de tempeldienst waar één keer per jaar met grote verzoendag een offer wordt gebracht tot verzoening van heel het volk. En de lijn die hier dus getrokken wordt is, dat offer in de tempel, dus de tabernakel en later de tempel, was niet genoeg. Want het moest elk jaar weer opnieuw. Maar het offer van Jezus, dat is wel genoeg. En daar zal het vanavond overgaan. Volkomen verzoening. Eerst zingen we die psalm die aangehaald wordt. Psalm 40. We zingen couplet 2, 3 en 4. Thank you. roepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Vanavond dus artikel 20 en 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als ik het goed zie, heeft iedereen die ook ontvangen. Ja, kijk. Oh, bijna. Want dat is wel makkelijk om die erbij te houden, want die volgen we eigenlijk gewoon door de preek heen. Het zijn dus allemaal bijbelteksten die min of meer op een rijtje zijn gezet, waarin we Jezus beter leren kennen. Guido de Brer heeft dat voor ons gedaan in de 16e eeuw, hè, dat heb ik al eerder verteld, maar even op te frissen weer. Wij delen dat geloof met vele gelovigen die ons zijn voorgegaan. In de apostolische geloofsbelijdenis die we straks ook gaan zingen. Maar ook in deze Nederlandse geloofsbelijdenis, in de Calvinistische traditie die we delen met eigenlijk de hele protestantse kerk in Nederland. En zelfs in sommige andere landen. Woorden uit de 16e eeuw, woorden die weer teruggaan op de Bijbel. En waarin we dus woorden aangereikt krijgen hoe we kunnen spreken en denken over God, over Jezus. We beginnen gewoon bij het begin, artikel 20. Wij geloven dat onze barmhartige en rechtvaardige God, en dat is heel bewust dat die allebei genoemd worden. Het risico is dat we als mensen soms de een uitspelen tegen de ander. Dus dat we of heel erg benadrukken dat God heel barmhartig is, maar vergeten dat God ook rechtvaardig is. Of aan de andere kant dat we heel erg benadrukken dat God rechtvaardig is, maar dat we vergeten dat hij ook barmhartig is. Maar hier wordt op een hele mooie manier juist de verbinding daarmee gelegd. God is rechtvaardig, maar dat wil niet zeggen dat hij onbarmhartig is. En God is barmhartig, maar dat doet hij niet op een oneerlijke, maar op een rechtvaardige, op een eerlijke manier. God is én barmhartig én rechtvaardig. En die God, die barmhartig en rechtvaardig is, heeft zijn zoon gezonden om de menselijke natuur aan te nemen waarin de ongehoorzaamheid begaan was. Daar hebben we het de vorige keer over gehad toen we al die kerstliedjes gezongen hebben, dat Jezus mens geworden is. Het wonder dat God mens werd. Waarom deed hij dat? Om in Adams plaats eigenlijk als nieuwe Adam te komen. Hij nam dus de menselijke natuur aan, hij werd helemaal mens, om zo te kunnen volbrengen waar de eerste Adam, waar de eerste mensheid, waar wij faalden. Wij waren de ongehoorzaamheid begaan in het paradijs toen we liever luisterden naar de slang, naar de duivel, in plaats van naar God. En daarom is Jezus gekomen, om dus mens, om Adam, nieuwe Adam te worden. Ik lees verder. Als mens moest hij door zijn zware lijden en sterven de straf op de zonde dragen en betalen. Op deze wijze heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Gelijk toen het misging bij Adam en Eva, had God ook gezegd, dan zul je de dood sterven. Maar Adam en Eva waren natuurlijk weggevlucht. God had ze opgezocht en ze konden eigenlijk niet echt een goed antwoord geven. En toen heeft God al gezegd, dan zal ik zorgen dat het toch weer goed komt. Uit het nageslacht van Eva zal iemand geboren worden, de moederbelofte, Jezus, die uiteindelijk wel die straf die wij verdiend hadden, maar niet konden dragen, die hij voor ons draagt en voor ons betaalt. Hij koopt ons vrij. Je kunt het ook weergeven met het woord plaatsvervanger. Jezus die onze plaats, de oude Adam, vervangt als de nieuwe Adam. Op deze wijze heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Hij heeft onze zonde op hem, met een hoofdletter, op Jezus gelegd, terwijl wij schuldig waren en de verdoemenis verdienden. Dat woord verdoemenis, daar staan wij een beetje bekend om als kerk, denk ik. Ik kom nogal eens mensen tegen die zeggen, nou, ik ga niet meer naar de kerk, want dat is alleen maar hel en verdoemenis. Dan denk ik, dat is jammer, want dan hebben die mensen niet goed begrepen waar het om gaat. Zeker wordt in de kerk eerlijk gesproken over de hel en de verdoemenis. Dat is een werkelijkheid. En het leven is soms ook een hel. je eigen leven hoop ik niet, maar zet het nieuws maar aan. Alle narigheid en ellende die er is. Wij helpen als mensen elkaar maar zo naar de verdoemenis. Maar dat is gelukkig niet de enige boodschap in de kerk. En ik vind het altijd jammer als mensen alleen dat dan onthouden hebben van de kerk. En niet dat het evangelie nu juist is dat er vanuit die verdoemenis van de hel, dat er redding uit mogelijk is, verlossing. Dat Jezus juist daarvoor gekomen is om ons te verlossen uit die doem, die verdoemenis en uit de hel. En ik zit nog wel eens te zoeken en misschien hebben u nog goede ideeën hoe we dat beeld nou bij onze dorpsgenoten kunnen veranderen. Dat het hier niet alleen maar gaat over hel en verdoemenis, maar dat het christelijk geloof nu juist is hoe we verlost en vrolijk kunnen leven. Zoals we ook net al zongen met Psalm 40 en straks ook gaan zingen met Psalm 32. Dat we blij zijn en dankbaar voor de verlossing uit de ellende. Want zo wordt het hier ook gezegd. Wij waren schuldig en hadden die verdoemenis verdiend. En we hadden het wel verdiend. Want wij hebben God de rug toegekeerd en niet naar God geluisterd. Maar de genade is nu dat in plaats van dat God ons de straf daarvoor geeft, dat Jezus die straf gedragen heeft. In onze plaats. En daarmee kwam de straf, werd dus op Jezus gestort. En terwijl wij die straf verdiend hadden, kregen wij niet de straf, maar krijgen wij over ons uitgestort goedheid en barmhartigheid. Want uit volkomen liefde heeft hij zijn zoon voor ons in de dood overgegeven. Maarten Luther die noemt dit de vrolijke ruil. Dat we verwisseld worden, geruild worden. Jezus krijgt de straf die wij verdiend hadden. En het leven wat Jezus verdiend had, dat krijgen wij. Dat is de wonderlijke, de vrolijke ruil. Dat Jezus als plaatsvervanger de straf draagt die wij verdiend hebben. En dat wij het leven mogen ontvangen. U ziet wat verwijzingen naar de Romeinenbrief. En ik zal dat even voorlezen uit Romeinen 3 vers 22 tot en met 26, omdat het eigenlijk wel op een hele mooie manier verwoord wordt. Romeinen 3 vanaf vers 22. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. Er is geen onderscheid, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu in deze tijd zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dat zijn de woorden uit Romeinen 3. En als ik dat in eigen woorden probeer weer te geven, dan gaat het erover, wij zijn allemaal zondaars. We leven buiten het paradijs. Maar dankzij Jezus kunnen we allemaal gered worden. Door te geloven in Jezus, door te vertrouwen op hem, worden we vrijgesproken, verlost, rechtvaardig gemaakt. En het middel daarvoor, voor die verzoening met God, is het offer van Jezus. De dood van Jezus, die zich opoffert in onze plaats. Jezus als tweede Adam, het verzoeningsmiddel tussen God en mensen. De dood van Jezus is dus al betekenisvol, maar dat laatste zinnetje van artikel 20 gaat dan ook verder, dat ook zijn leven betekenisvol. Hij heeft hem opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden ontvangen. De kruisiging en de opwekking van Jezus, die hebben volbracht eigenlijk waardoor wij als mensen gered kunnen worden. Hij stierf in onze plaats en is opgewekt door de Vader, rechtvaardig verklaard, en zo kunnen ook wij rechtvaardig verklaard worden en rechtvaardig gemaakt worden door God. Worden we vrijgesproken van de straf en mogen we leven in de vrijheid van Christus. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dit is het evangelie, artikel 20. Hoe mooi. God is barmhartig en rechtvaardig. En op een wonderlijke wijze is dat dus bij elkaar gekomen in Jezus. God is helemaal eerlijk. De straf wordt gedragen. Maar wel door hemzelf. Want zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet naar de verdoemenis hoeft, maar eeuwig mag leven. Dat is artikel 20. Dan gaan we naar artikel 21. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. Onder ede naar de orde van Melchizedek. Nou, dat vraagt denk ik enige uitleg. Want die Melchizedek is niet zo'n bekende hoge priester. Veel bekender is namelijk Aaron, de broer van Mozes. Die is ingesteld als hoge priester en vervolgens zijn nakomelingen werden ook hoge priester die elke keer in de tabernakel en later in de tempel dat offer op grote verzoendag mochten brengen. De hoge priester, de bemiddelaar tussen God en mensen. Maar nu wordt er gezegd dat Jezus een hoge priester is, niet naar de orde van Aaron zozeer. En in Hebreeën 10 hebben we dat gelezen en maar je zou eigenlijk de hele brief aan de Hebreeën moeten lezen om, in hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt dat ook uitgelegd, om dat te beseffen. Niet naar de orde van Aaron, dus van die tempeldienst, want dat was allemaal maar voorafschaduwing. Dat ging weer voorbij. De tempel is ook kort na het schrijven van de Hebreeënbrief verwoest. De offerdienst vindt niet meer plaats. Maar Jezus is hoge priester van een andere orde. Van de orde van Melchizedek. Nou, misschien heb je nog wel nooit van Melchizedek gehoord. Misschien ook wel, heb je heel vaak in de Bijbel gelezen. Maakt niet uit. Wie is dat? Melchizedek lezen we voor het eerst van in Genesis 14, vers 18 tot en met 20. Daar komt hij op bezoek bij Abraham. Dus dat is heel vroeg in de geschiedenis van de mensheid. Komt er vanuit het niets, komt daar de koning van Salem, wordt hij genoemd, de koning van de vrede. Die komt bij Abraham en wat neemt hij mee? Brood en wijn. Nou, de link met het avondmaal ligt natuurlijk voor de hand. Nou, dat is later natuurlijk allemaal veel verder ontwikkeld. Maar Melchizedek, de koning van Salem, komt bij Abraham en mag hem zegenen in de naam van de Heer. Dat doet hij en daarna vertrekt Melchizedek weer in de nevelen van de geschiedenis. Drie versen maar, Genesis 14, vers 18 tot 20 over Melchizedek en dat is het. Maar dat heeft blijkbaar indruk gemaakt of is blijven hangen in de geschiedenis en als je dan verder leest in de Bijbel wordt daar weer op teruggegrepen. Bijvoorbeeld in Psalm 110. En ik heb er even over gedacht om die te laten zingen, maar de melodie is echt heel onbekend, dus ik denk dat zullen we elkaar maar niet aandoen. Maar Psalm 110 is een psalm die heel vaak in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en daar wordt die Melchizedek weer tevoorschijn gehaald. En dan wordt hij genoemd een eeuwige hoge priester. En dat heeft er dus mee te maken, in Genesis komt hij en verdwijnt hij weer. Maar dat geeft iets weer van Aaron, die stierf weer en dat ging weer verder. Maar Jezus is hoge priester in de orde van Melchizedek, koning en hoge priester tegelijk, dat is al bijzonder. Maar het wil juist ook weergeven dat hij een eeuwige hoge priester is. Die niet voorbij gaat, maar die blijft. En dat is wat we gevierd hebben met hemelvaart, hè? Dat die hoge priester doorgegaan is naar de hemel en daar nu zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Nou, dat dus even als uitleg dat Jezus een eeuwig hoge priester is, naar de ordening van die onbekende, maar wel een paar keer dus in de Bijbel genoemde Melchizedek. Het bijzondere aan Jezus als hoge priester is een verschil met de hoge priesters uit de tempel. De hoge priesters uit de tempel, die offerden dieren. Niet iets van zichzelf, maar iets van anderen. Maar Jezus, de hoge priester naar de orde van Melchizedek, offert niet anderen, zelfs geen dieren, maar offert zichzelf op. Jezus springt als hoge priester in de bres tussen God en ons. God was boos. Zo eerlijk staat het in de Bijbel. En dat is voor ons nooit fijn om te horen, dat God boos is. Maar dat was hij wel, en terecht, omdat we niet naar hem geluisterd hadden. Omdat we hem de rug toegekeerd hadden. Hoe moet dat nu goed komen als God boos op ons is? Als mensen boos op je zijn, nou, dan kun je soms al huiveren en bang worden. Laat staan, als God boos op ons is, hoe moet dat dan goed komen? Zou je dan niet sidderen? Nou, het wonder is dus dat God zelf een oplossing heeft gezocht dat zijn boosheid niet hoeft te blijven. Maar dat hij ons weer in liefde kan benaderen. En dat duizelt ons haast hoe dat is en hoe dat gaat. Maar daar komt dus de rechtvaardigheid en de barmhartigheid van God bij elkaar. God was boos. En niet dus boosheid omdat hij slecht geslapen had. Maar terecht was God boos. Want wij hadden echt, we hebben hem verschrikkelijk natuurlijk naar de kroon gestookt. We hebben niet naar hem geluisterd. We hebben naar de duivel geluisterd. Terecht dat God boos op ons is. Als we niet naar hem luisteren en de wereld naar de verdoemenis helpen. Maar tegelijk wil God niet in die boosheid blijven. En daarom is hij zelf gekomen om die boosheid, die toren, zo wordt het hier genoemd, te stillen. Door zichzelf aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden. Nou, dit is haast te groot om voor te stellen, maar dit is wel laten diepte zien van Gods liefde voor ons. Hij droeg dus zelf de straf, de toren. Je zou het haast een soort kunnen vergelijken, vergelijking gaat niet helemaal op, maar met een bliksemafleider. Dat wij eigenlijk door de bliksem hadden getroffen moeten worden om de doodstraf te ontvangen, maar dat Jezus als bliksemafleider ertussen gesprongen is en zo die toren heeft weggenomen. En zodat wij weer met onze schepper in liefde verbonden kunnen worden. Zo lief heeft God ons, dat hij zichzelf daarvoor opofferde. Als hoge priester dus, naar de ordening van Melchizedek, heeft Jezus zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld, om zijn toren te stillen met volle genoegdoening, door zichzelf aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. En dan volgt er een hele lijst met teksten uit de Bijbel. Er zouden nog veel meer te noemen zijn, maar die dat uitwerken of die daar aandacht aan geven. Het begint met Jesaja 53, wat we gelezen hebben. Er staat geschreven dat de straf op de Zoon van God is gelegd, opdat wij vrede zouden hebben. En dat wij door zijn wonden genezen zijn. Dat hij in zijn land ter dood geleid is, onder de misdadigers gerekend. In het avondmaalsformulier wordt dat gedeelte uit Jesaja 53 ook vaak aangehaald of in eigen woorden verwoord en dan die tegenstelling die daar gemaakt wordt. Jezus kreeg de vloek opdat wij gezegend worden. Jezus ging dood opdat wij mogen leven. En zo zijn er heel veel van die tegenstellingen waar Jezus dus in onze plaats ontving en droeg wat wij verdiend hadden. Hij werd ziek zodat wij genezen mogen worden. Hij was onschuldig en wij schuldig, maar hij kreeg de straf en wij niet. De omgekeerde wereld dus, die wonderlijke, vrolijke ruil waar Jesaja 53 dus van spreekt. Ik lees verder in artikel 21. Hoewel Pontius Pilatus hem onschuldig had verklaard, is hij als een misdadiger veroordeeld. Pontius Pilatus, die kennen we uit de geloofsbelijdenis, die we straks ook gaan zingen. Een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht, die gezegd heeft, Jezus is onschuldig. Een uitspraak van de rechter, Jezus is onschuldig. En toch krijgt hij de doodstraf. Want juist als onschuldige kon hij zo in onze plaats, in de plaats van ons als schuldige, ons vrijkopen. En ik vond dat wel mooi, dat was me eigenlijk nooit opgevallen, de verwijzing die er dan volgt naar Psalm 69. Op deze wijze heeft hij teruggegeven wat hij niet had geroofd. Nou, je kent misschien wel het beeld, als je iets gestolen hebt van iemand of geroofd hebt, dan word je geacht het terug te geven. Die gouden helm, hè, die Roemeense helm was gestolen uit het Drents Museum. Nou, ze hebben er alles aan gedaan dat de mensen die weer terug zouden geven. Maar wat Jezus heeft gedaan, is anders. Jezus heeft iets teruggegeven, wat hij helemaal niet had geroofd. Jezus, hè, die had helemaal niet gestolen. Wij als mensen wel. Wij hebben van God gestolen, als het ware, met de zondeval. Maar nu heeft Jezus het voor ons terugbetaald. Zodat wij weer vrij uit kunnen gaan. Dat is best wel een mooi beeld van Jezus' opoffering en liefde dus ook. Op deze wijze heeft hij teruggegeven wat hij niet had geroofd. Heeft als rechtvaardige geleden voor onrechtvaardigen. Dit lijden was zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Hij voelde zo intens verschrikkelijk de straf die onze zonden verdiend hadden, dat zijn zweet als bloeddruppels op de aarde viel. Gethsemane wordt hier genoemd, hè? Dat lijden, die worsteling van Jezus met zijn hemelse vader. Moest hij echt al dat lijden dragen? Ja, dat was de straf op de zonde. Zonde die Jezus niet gedaan had, maar die wij gedaan hadden, maar die Jezus voor ons droeg. En op Golgotha, aan het kruis, toen hij dat uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22. Kun je je voorstellen? God die mens geworden is. Die diepe lijdensweg gaat, die gekruisigd wordt. En die dan uitroept, mijn God, waarom verlaat u mij? Zo diep heeft Jezus, heeft God zich gegeven om ons te redden. God van God verlaten. Wie kan dat bevatten? We kunnen God er alleen maar voor danken en aanbidden. Want zo heeft hij ons vrijgekocht. Dit heeft hij allemaal geleden, lezen we dan verder in artikel 21, tot vergeving van onze zonden. En daarom zeggen we terecht met Paulus dat we niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, dat zei ik aan het begin al. Waar gaat het vanavond over? Over Jezus. We willen eigenlijk niets anders weten. Je kunt bij wijze van spreken alles vergeten, als je maar niet vergeet Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. 1 Korinthe 2 vers 2. En, Filippenzen 3 vers 8, dat we alle andere dingen als verlies beschouwen, omdat de kennis van onze Heer Jezus Christus alles overtreft. Dat is wel een hele diepe uitspraak. Om alles als verlies te beschouwen, als je het vergelijkt met Jezus. Kunnen we dat beamen? Dat je zegt, nou, ook al wordt alles maar afgenomen, denk aan Job bijvoorbeeld, dat je dan toch zegt, maar als ik Jezus maar mag houden, dat is genoeg. Maar dat is eigenlijk wel wat het evangelie is. Want er kan ons veel afgenomen worden in dit leven. Je kunt heel veel tegenslag krijgen. Je kunt het moeilijk hebben. Denk ook aan vervolgde christenen in andere landen die ontzettend veel lijden, hun familie soms kwijtraken, vervolgd worden. Maar als ik Jezus maar heb, als ik met hem maar verbonden ben, dan kan alles me gestolen worden. Dat is eigenlijk de kern van het leven als een christen. Wel iets, denk ik, voor ons in ons soms wat luxe leventje hier in Nederland om over na te denken. Dat we alle andere dingen als verlies beschouwen, omdat de kennis van onze Heer Jezus Christus alles overtreft. En het is natuurlijk interessant om ook allerlei andere dingen te weten en te hebben, maar het valt in het niet vergeleken bij het kennen van Jezus. En daarom willen wij natuurlijk ook Jezus kennen en bekendmaken en ons inzetten. En bidden we dat niet alleen hier in Tjuchem, maar in heel de wereld mensen die Jezus leren kennen. Want de boodschap van de kerk is niet alleen hel en verdoemenis, maar is juist dat er door Jezus verlossing is van de hel en van de verdoemenis. En dat er eeuwig leven te krijgen is. Zo wordt het ook verder verwoord. Wij vinden alle vertroosting in zijn wonden. En behoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen, dan alleen dit ene offer, eenmaal gebracht, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. We hoeven dus niet opnieuw naar de tempel in Jeruzalem om lammetjes en schapen en geiten en runderen te offeren. Het offer van Jezus is eens en voor altijd genoeg. God is verzoend. God biedt zijn vrede aan. En heel mooi wordt dat verwoord in 2 Korinthe 5, waar God dat dan ook zegt. Ik lees voor 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. en dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 2 Korinther 5 vers 18, dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zichzelf verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen we u dringend, laat u met God verzoenen. Terwille van ons heeft God hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat is dus de boodschap van christelijk geloof en van de kerk. Niet hel en verdoemenis, maar laat je met God verzoenen. Want Jezus is gekomen om het goed te maken. Hij is één geworden met de zonde, met de straf op de zonde, zodat wij vrijgekocht mogen worden. Nou, hoe kunnen we ook de komende week dat evangelie leven en doorgeven aan de mensen om ons heen? Om zo hopelijk dat beeld, het negatief beeld dat mensen vaak hebben van de kerk, hopelijk om te kunnen buigen in dat ze beseffen dat ze iets missen als ze niet bij de kerk horen, als ze Jezus niet kennen. Omdat Jezus ons leven is, omdat Jezus onze verlosser is, omdat Jezus onze redder is. De enige weg tot verzoening, verbinding met onze schepper, om eeuwig leven te ontvangen, om in het paradijs, in de hemel te mogen komen. De ticket voor de hemel hoeven we niet zelf te betalen, dat kunnen we niet eens. Maar die is al betaald door Jezus die het heeft volbracht. Dat is het evangelie. En dat sluit dan ook af in artikel 21 met die laatste zin. Dit is de reden waarom hij door de engel van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd is. Omdat hij zijn volk zal verlossen van hun zonde. Jezus naam betekent zaligmaken, verlossen. Dat hoeft dus niet elk jaar herhaald te worden met grote verzoendag. Ook niet met het avondmaal dat we het elke keer herhalen. Maar wel stellen we het weer present om weer terug te denken aan dat ene offer wat eens en voor altijd genoeg is. Jezus de Redder, de Verlosser. Halleluja. Amen. Laten we zingen van die verlossing en de vergeving, het heil dat we ontvangen door de vergeving met Psalm 32. Heil hem wie God zijn ontrouw heeft vergeven. Laten we danken en bidden. Ja, Heere God, u bent goed. U bent eerlijk en rechtvaardig en barmhartig en vol liefde en trouw. U bent de eeuwige, u bent de redder, de verlosser, de almachtige, vol goedheid. Wij danken u en wij prijzen u, we eren en aanbidden u. En we willen niet, zoals we zongen, u ontvlieden, wegvluchten bij u, want dat is onze ondergang, onze verdoemenis. Maar we vluchten juist naar u toe, we schuilen bij u en wij danken u. Dat we dan mogen merken dat we bij u veilig zijn. Soms voelen we ons misschien tekortschieten. En dan denken we, hoe kunnen wij ooit bij u horen? Hoe kunnen wij ooit in de hemel komen? En dank u wel voor het evangelie dat we vanavond opnieuw, of misschien wel voor het eerst, echt mochten horen. Wij hoeven er ook niks aan bij te dragen. U hebt de weg naar de hemel geopend. U hebt in uw lieve Zoon Jezus Christus het volmaakte, volkomen offer gebracht. Verzoening. De schuld is weg. Vrijgesproken. Rechtvaardig verklaard. Rechtvaardig gemaakt. Wat een genade, wat een goedheid. Voor uw liefde Heer Jezus, dank u wel. Duizendmaal dank, Jezus, Vader en Heilige Geest, voor dat geweldige reddingsplan. Zo hoog en breed en lang en diep is uw liefde, dat u zichzelf hebt opgeofferd. Als hoge priester in de orde van Melchizedek, die mysterieuze koning en hoge priester, bent u de eeuwige hoge priester, die niet sterft, maar door de dood bent heen gegaan. En nu als hoge priester aan de rechterhand van uw hemelse Vader ook daar voor ons bidt. En pleit en bemiddelt. U bent het verzoeningsmiddel. Wij danken u. En wij willen onszelf voor eeuwig met u verbinden. En wij danken dat u dat doet door uw Heilige Geest. Dat we gedoopt mogen zijn in uw naam. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met u begraven. Met u opgestaan. In het nieuwe leven. Wij prijzen u, Jezus, de verzoener. En wij bidden dat heel de wereld dat mag ontdekken. Juist ook volkeren die in oorlog zijn. Joden en Palestijnen, Russen en Oekraïners, Joden en Iraniërs, Perzen ook, Amerikanen of wat voor volk, Soedanezen, wat voor mensen ook zijn, dat u verzoening brengt. Met God en met elkaar. Uw bloed, Heer Jezus, dat is verzoenend. Wij bidden om vrede, om verzoening, om recht in deze wereld, om een einde aan het zinloze geweld, om de komst van uw koninkrijk. We bidden voor het zendingswerk, dichtbij en ver weg, wereldwijd, ook in soms onmogelijke plekken. Zegen het, dat juist daar in de donkerste plekken dat licht verkondigd mag worden. De hoop dat de Bijbel en u, God, niet alleen spreekt van hel en verdoemenis, maar van verlossing en genade, van eeuwig leven, van licht uit de duisternis, van bevrijding, van verzoening, van vreugde, zodat we onze weg lichtvoetig verder kunnen gaan, zoals we zongen met Psalm 32. God, wij bidden zo voor elkaar, voor deze wereld. Ontferm u over ons. Help ons en leer ons om als dankbare mensen vanuit die genade van u te leven. Dat we niet meer denken dat we het zelf hoeven te doen, maar dat we dankbaar mogen ontvangen wat u in Jezus volbracht heeft. Leer ons zo te leven vanuit uw offer. In dankbaarheid willen we u prijzen en loven. Jezus, Vader, Heilige Geest, u bent onze redder. U bent onze hoop. U bent ons leven. En zo aanbidden we u in de stilte van ons hart. En delen we u met u wat we op ons hart hebben, wat ons bezighoudt. In alle oprechtheid komen we daarmee bij u, omdat we u kunnen vertrouwen. Heilig onze gebeden in de naam van Jezus die ons leert bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte, zodat de verkondiging van Jezus ook hier in Tjuchem door kan gaan. En daarna zingen we de geloofsbelijdenis 340b. En let er dan ook even op die woorden, die zinnen eigenlijk die daarin dus ook gaan over Jezus. Hè? Ik geloof in, ik zoek hem er even bij, Jezus Christus. Zijn enige geboren zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, geleden onder Pontius Pilatus, kruisig, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, opgestaan en dan ook de vergeving der zonde. 340b als slotlied. Ontvang Gods zegen om tot zegen te zijn. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.